En dus, broeders en zuster, dag zuster, gaan wij om te beginnen naar 2 Petrus hoofdstuk 1. 2 Petrus hoofdstuk 1, waar ik vers 15 oversla, om tamelijk voor de hand liggende redenen. En waar ik dus lees vanaf vers 16... 2 Petrus 1 vanaf vers 16, want wij zijn geen kunstelijk verdichte fabelen nagevolgd, als wij u bekendgemaakt hebben de kracht en toekomst van onze Heere Jezus Christus. Maar wij zijn aanschouwers geweest van zijn majesteit, want hij heeft van God de Vader eer en heerlijkheid ontvangen, als zodanig een stem van de hoogwaardige heerlijkheid tot hem gebracht werd. Deze is mijn geliefde zoon, in de welke ik mijn welbehagen heb. En deze stem hebben wij gehoord als zij van de hemel gebracht is geweest, toen wij met hem op de heilige berg waren. En wij hebben het profetisch woord dat zeer vast is. En gij doet wel dat gij daarop acht hebt, als op een licht schijnende in een duistere plaats, totdat de dag aanlicht en de morgenster opga in uw harten. Dit eerst wetende dat geen profetie der schrift is van eigen uitlegging, want de profetie is voortijds niet voortgebracht door de wil eens mensen, maar de heilige mensen Gods, van de Heilige Geest gedreven zijnde, hebben ze gesproken. En er zijn ook valse profeten onder het volk geweest, enzovoorts. En daar komt dan de anticlimax. Maar de climax van dit schriftgedeelte is ongetwijfeld gelegen in vers 19, wij hebben het profetisch woord dat zeer vast is. En bovendien, gij doet wel dat gij daarop acht hebt als op een licht schijnende in een duistere plaats. Want wij hebben dat profetische woord. En het is inderdaad zeer vast. En het is in zekere zin het enige licht dat wij hebben. En dat laatste zal ik meteen corrigeren, dan wel nuanceren. Er zijn nogal wat dingen in de Bijbel die licht genoemd worden, maar in de praktijk is alles te herleiden tot dat profetisch woord. Dat is het licht. En als ik u vraag, wat is het licht der wereld, zegt u, dat is de Heere Jezus Christus. En daarna zeg ik, maar die kennen we alleen uit het woord. Het profetisch woord, in het bijzonder. Dat inderdaad zeer vast is. Ik weet niet wat u gedacht hebt, dat vind ik altijd vermakelijk. Het is namelijk zo, ik geef een onderwerp op voor de conferentie in december en er staat mijn hoofd niet naar die conferentie. Dan moet ik er ook absoluut niet aan denken, wat conferentie. Dus dan moet ik een onderwerp bedenken. En dan bedenk ik altijd een onderwerp waar ik altijd nog alle kanten mee op kan. Dat hebt u natuurlijk al jaren gemerkt. Dat is ook een publiek geheim. Komt nog bij dat ik bij voorkeur met zoveel mensen in huis graag toch alle kanten op kan. Gewoon om in te kunnen spelen op dat wat er wellicht leeft, of wat ik denk dat er leeft, of wat ik denk dat er niet leeft, maar juist zou moeten leven, enzovoort. Dus het moet toch een beetje een ruim onderwerp zijn, denk ik altijd. En ik heb dus opgegeven het profetisch woord dat zeer vast is. En daar kon ik altijd nog spreken over de profetieën, mocht dat op bijzondere wijze alsnog actueel zijn. En die kans is natuurlijk steeds groter. Aan de andere kant moet ik u zeggen, de uitspraak zelf hier over dat profetisch woord heeft eigenlijk nauwelijks van doen met wat wij gewoonlijk in onze evangelische volksmond, de mond van het evangelische volk dus, profetisch woord noemen. Want gewoonlijk hebben wij het over profetisch woord en dan bedoelen we openbaring, Daniel, en er was nog iets. Maar zo ongeveer, hè. Dan bedoelen we dat gedeelte uit de Bijbel dat ons spreekt over dingen die nog niet geschied zijn, die nog geschieden moeten. Bij nader inzien, dat betreft dan toch het grootste deel van de Bijbel, als u het mij zou vragen. Ik heb het dus iemand laten uitrekenen en die zegt verre, verre uit het grootste deel van de Bijbel en van de beloften Gods en de profetie moet eigenlijk nog vervuld worden. Dat weet ik niet, want dat kan ik niet zo goed afwegen. Maar bij profetisch woord denken wij gewoonlijk, heb ik ook gemerkt, dat blijkt ook zo te zijn, aan dat deel van de Bijbel wat ons spreekt over dingen die nog gebeuren moeten. Dingen met betrekking dus tot de wederkomst van Christus, duizendjarig rijk, om de gangbare term maar te gebruiken, eventueel opname van de gemeente, enzovoorts. Maar de aardigheid van dit schriftgedeelte is juist dat juist in dit schriftgedeelte daar helemaal niet aan gedacht wordt. Wij vinden de term profetisch woord hier. Wij hebben het profetisch woord en wij ontlenen daaraan de vaste uitdrukking. Maar ik moet u zeggen dat in de context van dit schriftgedeelte niet gesproken wordt of zelfs maar gedacht wordt aan de dingen die haast geschieden moeten of wellicht in de verre toekomst pas. Maar integendeel, er wordt gesproken over de dingen die actueel zijn. Dat is nou eenmaal zo. Dat is een belangrijke waarheid. Ik ga er nou niet meteen op in. We hebben er van de week er nog wel over. Maar de gedachte blijft dat de dagen waarin wij leven en het werk dat God doet in onze dagen, dat dat wel degelijk voorzegd is in het profetisch woord. Dat wil zeggen in de Bijbel zelf en in het bijzonder dus inderdaad er zelfs in die boeken die wij algemeen als profetisch beschouwen. Zo is dat nou eenmaal. En in dat verband gebruikt de apostel dan ook deze uitdrukking. Want ik zou u dan voor de aardigheid even moeten mee terugnemen naar een paar versen hiervoor. Vers 12 namelijk, waar de apostel een andere uitdrukking gebruikt die ik maar zelden hoor, maar die ik nog wel eens gebruik, omdat ik het zo'n pracht uitdrukking vind. Daar vinden wij de uitdrukking tegenwoordige waarheid. En aangezien het niet kan betekenen dat waarheid verandert en de ene dag anders is dan de andere, kan het dus nog alleen maar gaan over de waarheid, voor zover die van toepassing is, op de tegenwoordige tijd. En dus, voor zover die van toepassing is op wat ons in het woord Gods is geopenbaard met betrekking tot onze tegenwoordige bedeling. Dat heet tegenwoordige waarheid. Ik heb er maar één gekend over, en ik zeg het wat overdreven, omdat ik er niet op in wil gaan. Maar de uitdrukking, tegenwoordige waarheid, is de uitdrukking die gebruikt werd veelal door in de tijd broeder Klaas Rosendaal. Tegenwoordige waarheid. Sindsdien heb ik hem nooit meer gehoord, behalve van mijn vader bij gelegenheid. Maar die zei het erbij. Die zei dus de term die Klaas Rosendaal vroeger gebruikte. Is zo, hè? Ja, er zijn mensen die hem beter gekend hebben dan ik. Inderdaad. Was een beetje voor mijn tijd eigenlijk. Maar vooruit. Tegenwoordige waarheid. Want die is voor ons van het allergrootste belang. En het is de tegenwoordige waarheid waarover de apostel Petrus hier spreekt. En waarvan hij zegt dat de tegenwoordige waarheid niet ontleend is aan kunstig verdichte fabelen. Vers 16. Maar integendeel, deze tegenwoordige waarheid die waarvoor hij twee bronnen heeft. De eerste is waarschijnlijk niet de belangrijkste, maar hij noemt hem het eerst omdat hij voor hem hoogst persoonlijk was. Dat is die van vers 16. Wij zijn geen kunstelijk verdichte fabelen nagevolgd, of beter, wij zijn geen kunstig verdichte fabelen nagevolgd, in tegenstelling tot de valse profeten dan wel valse leraars uit 2 vers 1. Wij zijn geen kunstig verdichte fabelen nagevolgd. De hele wereld doet dat namelijk, maar wij niet. Als wij u bekendgemaakt hebben de kracht en toekomst van onze Heere Jezus Christus. Toekomst komt erin voor, de toekomst van de Heere Jezus Christus. Maar de kracht ook, en het gaat om zijn kracht nu in de eerste plaats. En daarna zegt hij, het zijn geen kunstig verdichte fabelen, maar wij zijn aanschouwers geweest van zijn majesteit. En daarmee van zijn kracht en wellicht van zijn toekomst, staat ter discussie, maar daar gaat het me nou niet om. Waar het om gaat is wat de apostel erachteraan zegt. Hij zegt, wij zijn aanschouwers geweest van zijn majesteit, want hij heeft van God de Vader eer en heerlijkheid ontvangen als zodanige stem van de hoogwaardige heerlijkheid tot hem gebracht werd, dubbele punt. Deze is mijn geliefde zoon, in de welke ik mijn welbehagen heb. Kortom, de apostel verwijst naar de gebeurtenissen op de Heilige Berg, zoals elders genoemd wordt. Een gebeurtenis waarbij Petrus en in ieder geval ook Johannes en Jacobus de Heer Jezus gezien hebben voor de gelegenheid in een verheerlijkte gedaante. Zij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Dat was niet gebruikelijk. Het was niet mijn bedoeling om op het thema van vorig jaar terug te komen meteen. En zelfs was me dat helemaal niet de bedoeling. Maar soms komt het ervan. Maar de gedachte is, wat men van de Heer zag, was niet een verheerlijkte Heer. Men zag hem zonder heerlijkheid, zoals de schrift ook zegt. Maar bij gelegenheid heeft hij zijn heerlijkheid geopenbaard. Bijvoorbeeld door de tekenen die hij deed, want zo staat het zwart op wit. En aan de andere kant, Petrus zegt, en ik meen dat Johannes het ook ergens aanhaalt, zij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd op de berg der verheerlijking in elk geval. En u weet hoe daarna verder ging. Toen werd tot hen gezegd, mondje dicht, want dit was prematuur. Mondje dicht, want zover is het nog niet. De Zoon des Mensen zal wel verheerlijkt worden, maar dat zal nog even wachten op zijn opstanding uit de dood. En ik lees dan ook meestal in dat verband Marcus 9... waar de Heer tot zijn discipelen zegt dat zij over wat zij gezien hadden niet mochten spreken, totdat de Zoon des Mensen, hij dus, vanuit de doden, hè, staat er, uit de doden zou zijn opgestaan. En daar wisten ze zelfs niet eens wat het was, want het staat erbij. Ze vroegen zich af, wat is dat toch? Opstanding van tussen de doden uit. Maar in ieder geval, ze moesten erover zwijgen. De reden daarvoor ligt natuurlijk voor de hand. Van een verheerlijkte Christus is pas sprake na zijn opstanding. Maar Petrus zegt, wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd en daar spreken wij over. En bij een andere gelegenheid zullen wij dat ook wel weer doen. Want de gedachte is dat de gebeurtenissen op de zogeheten berg der verheerlijking, welke berg het dan ook maar was, dat die gebeurtenissen daar uitdrukking geven aan de heerlijkheid van Christus in onze tegenwoordige bedeling, waarin te vrezen valt dat inderdaad slechts een deel van de gelovigen daadwerkelijk doorheeft en zit. Ga ik te snel? Er waren 12 discipelen. Nee, niet 10, dat was weer wat anders. Er waren 12 discipelen, maar slechts 3 van de 12 gingen mee de berg op en hebben de Heer in verheerlijkte gedaante gezien. En in de tussentijd waren de andere 9 bezig met proberen de duivel te verslaan hier beneden op aarde. Onderaan de berg, hetgeen dus niet lukte. Die heb ik toch, of bedoel ik het te snel? De geschiedenis van de maanzieke knaap. Maar die 3 zagen de Heer in verheerlijkte gedaante. Een deel maar te vrezen valt dat het voor ons als gelovigen in onze bedeling ongeveer ook zo ligt, dat maar weinigen werkelijk de Heer in heerlijkheid zien. En ik bedoel nu zien in de betekenis die het woord meekrijgt in bijvoorbeeld Hebreeën 2. Namelijk, wij zien nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn, maar wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Op een of andere wijze, toch. En als u mij nu zou vragen, maar hoe kan het dan dat wij dat toch zien? Hoezo? Dan zeg ik wel, dat is door het profetisch woord dat zeer vast is. Omdat hij ons in heerlijkheid geopenbaard wordt in dat woord. Op voorhand, van oud-testamentische tijden, feitelijk zelfs sinds Genesis 1, maar daar hoop ik het nog wel over te hebben van de week. Want daar wordt ons reeds een verheerlijkte Christus voorgehouden. We lezen daar veel te gemakkelijk overheen. Maar niettemin is het zo, heel de Bijbel door en vanaf zijn opstanding verscheen hij ook aan de zijnen, aan zijn discipelen, zoals meerdere malen zwart op wit uiteengezet in het Nieuwe Testament en in het bijzonder in Handelingen. Dat is het thema waarover de discipelen spraken. Dat is de prediking, nog steeds ook in onze dagen. Prediking van een verheerlijkte Christus, de Zoon des Mensen die gezeten is aan de rechterhand Gods, inderdaad als Zoon van God en met eer en heerlijkheid gekroond. Hem die gegeven is alle macht in hemel en op aarde. Hij in wie de kracht Gods gemanifesteerd werd. De uitnemende grootheid van Gods kracht die hij immers gewrocht heeft in Christus als hij hem uit de doden heeft opgewekt. Over die kracht en heerlijkheid gaat het. En daarvan zegt Petrus hier, daar heb ik 2 bronnen voor. En ik ben geneigd de eerste makkelijk over te slaan, maar zoals ze zegt, het is voor Petrus persoonlijk kennelijk van groot belang geweest. Hij zegt, wij zijn aanschouwers geweest daarvan. Johannes in 1 Johannes 1 zegt: hetgeen wij dan aanschouwd hebben, dat verkondigen wij u. Maar ik had het plannetje op, of er wat van terecht komt, weet ik nog niet. Maar ik had het plannetje opgevat om u enige eerste hoofdstukken van diverse Bijbelboeken voor te houden. Omdat zo aardig is dat wat al die apostelen schrijven. En wat dan al die boeken geschreven staat, wordt steeds samengevat in dat eerste hoofdstuk van het boek. Niet altijd, maar in de meeste gevallen wel. En het blijkt altijd hetzelfde verhaal te zijn. En als u nu al spijt hebt dat u gekomen bent, omdat u dacht, nou, het zal wel weer hetzelfde zijn, ik kan beter niet gaan, maar toch, laat ik nog één keer proberen. En als het nou weer hetzelfde is, dan doe ik het daarna niet meer. Moet ik u zeggen, ik heb trouwens iemand gekend, dat moet je niet verder vertellen. Ik heb iemand gekend die op een bijbelstudiedag altijd na de eerste samenkomst, als ik door het gangpad erachter liep, mij aanschoot en zei, komt er vanmiddag nog wat nieuws, want dit wisten we al. Dan zeg ik, gefeliciteerd dat u het al wist. Maar dan zeg ik, ik zal niet verzuimen u altijd daarvan te vermanen, hoewel gij het weet. En zelfs in de tegenwoordige waarheid versterkt zijn. Dat is vers 12, waar Peter zich excuseert voor het feit dat hij ook altijd hetzelfde predikt. Bovendien, ik persoonlijk, als ik één keer een persoonlijk woord mag zeggen, ik ben er trots op als iemand zegt, je predikt al die jaren al hetzelfde. Want het is wel eens anders. Helaas. Wat zijn deze dingen waarover Peter spreekt? En hij zegt, we hebben het gezien. Wij hebben het ook gehoord. We hebben die stem uit de hemel gehoord. Bij twee gelegenheden trouwens. De andere was de doop van de Heer Jezus. Die stem die zei, deze is mijn geliefde zoon in de welke ik mijn welbehagen heb. En daarna zegt hij, vers 18. Deze stem hebben wij gehoord als hij van de hemel gebracht is geweest, toen wij met hem op de heilige berg waren. En daarna, en wij hebben het profetisch woord. Wij zijn geen kunstig verdichte fabelen nagevolgd, maar we hebben, zoals Johannes het zegt, gezien, aanschouwd, getast. En wij hebben het profetisch woord, want in het begin was het woord. Om dan meteen maar even kort te sluiten met hoe Johannes dat onderwerp benadert. Wij hebben het profetisch woord. We hebben het profetisch woord dat zeer vast is. Merkwaardig genoeg, als wij de term profetisch woord gebruiken zoals we hem meestal gebruiken, namelijk met betrekking tot de eschatologie, met betrekking dus tot de dingen die nog geschieden moeten, dan is het oordeel al heel gauw, nou ja, dat profetisch woord, daar is zoveel verschil van mening over, daar kom je toch niet uit, dat is allemaal zo moeilijk. En het is allemaal symboliek, dus dan weet je het wel. Men bedoelt, dan weet je het niet, maar vooruit. Allemaal symboliek en Joodse symboliek en zo. Weet men kennelijk niet wat Joodse symboliek is, maar vooruit. Het is allemaal zo moeilijk, zoveel oneenigheid over. Daar kun je helemaal niks mee. En nemen we de term profetisch woord in de betere, namelijk in de meer Bijbelse betekenis, dat is de term van toepassing op heel de schrift. Dat is ook wat daarna toegelicht wordt natuurlijk in vers 21. Want de profetie is voortijds niet voortgebracht door de wil eens mensen. Hè? Profetisch woord is gewoon heel de schrift. Is profetisch omdat het van Gods wegen afkomstig is, zal ik maar zeggen. En daarvan is ook de gangbare gedachte onder ons evangelischen hopelijk niet. Maar daarbuiten dan toch wel degelijk is de gangbare gedachte. Ja, de Bijbel, daar kan je alle kanten mee op. Denk ik, was dat maar waar? Dat zou makkelijk zijn als ik in de file sta, niet waar? Daar kun je alle kanten mee op. Men bedoelt, het is volstrekt onbetrouwbaar. En wat zegt de Bijbel zelf? Die zegt, wij hebben het profetisch woord dat zeer vast is. Niet eens vast, zeer vast. En meteen ook, en gij doet wel dat gij daarop acht hebt. Zalig is hij die leest de woorden deze profetie. Openbaring 1. Dat had ik nog niet eens in het rijtje opgenomen. Openbaring 1. Zalig is hij die leest de woorden deze profetie. Hoef je het nog niet eens te verstaan? Lees het, daar begint het mee. En ook daar is de gedachte dus dat men wel doet indien men daarop acht geeft, of neemt, of hoe men dat dan maar zegt. bij gelegenheid. Wij hebben een profetisch woord dat zeer vast is. En gij doet wel dat gij daarop acht hebt. Het is een leuk advies voor degene die goede werken voorstaan. Noem eens één goed werk. Wel, gij doet wel. Leuk is dat, hè? Ik heb eens een keer een lijst gemaakt van alle schriftplaatsen waar goede werken genoemd worden. Waar ik zelfs trots dat ik ook nog vond. En dan stond het ook weer een uitnemend werk of zoiets, hè? Dat is ook goed werk, hè? Vind je met de computer niet, maar dat is ook goed werk, hè? Uitnemend werk. Maar deze heb ik niet gevonden. Helaas, maar die hoort er ook bij. Noemen ze goed werk. Acht geven op het profetisch woord. En dus op de Bijbel in het algemeen. Uiteraard, en wellicht, maar zoals gezegd, dat komt hier niet eens aan de orde, wellicht ook acht geven specifiek op dat deel van het profetisch woord dat nog niet vervuld is. En dat laatste hoort er uiteraard bij, want de aardigheid is dat hoeveel profetieën er in het verleden ook reeds vervuld zijn, dat zijn er talloze overigens. Daar kun je ook makkelijk een week mee vullen overigens. Maar hoeveel er ook vervuld zijn, het belangrijkste en het grootste deel moet alsnog vervuld worden. Soms voor de tweede en soms voor de derde maal, maar niettemin moet alsnog vervuld worden. En wat de schrift zelf erover zegt, is dat God nou eenmaal, als hij spreekt, per definitie spreekt over toekomende dingen. Over dat wat nog komen moet. Die kent u toch, misschien haal ik het van de week nog wel een keer aan. Uit Jesaja 41, 45, 46. Waar gezegd wordt, de echte God is niet degene die spreekt. De echte God is degene die de dingen van tevoren aankondigt. En als het dan uitkomt, dan weet je zeker, dat was de echte God. De bestudering van de profetieën die reeds vervuld zijn, wordt ook altijd gedaan ter verdediging van de Bijbel. Zo bedoel ik het niet, want dit hoeft voor mij niet, Bijbel verdedigen. Maar laten we zeggen, bestudering van het profetisch woord in verband met reeds vervulde profetieën staat altijd in het kader van het bewijs van dat de Bijbel het woord Gods is. En dat is Bijbels. Hoe weet je dat dit het woord Gods is? Er zijn heel wat antwoorden op trouwens, hoor. Maar de meest simpele en controleerbare is dat wat erin aangekondigd werd inmiddels daadwerkelijk ook vervuld werd. Zo zit dat. Ik zal het u nog sterker vertellen. De discussie of de diverse Bijbelboeken wel geschreven zijn door de schrijvers die genoemd worden, en of die boeken wel geschreven zijn in de tijd waarin ze zich afspelen, zal ik maar zeggen. Kortom, de vraag of het boek Daniël wel geschreven is door Daniël en in de tijd waarin Daniël leefde, die vraagstelling vindt zijn oorsprong, dus echt theologisch historisch aan te tonen, vindt zijn oorsprong in de gedachte dat met name in Daniël, het is niet voor niks dat ik die noem, dat in Daniël zo uitgebreide en gedetailleerde profetieën staan die al lang vervuld zijn en die precies zo nauwkeurig vervuld zijn als ze er staan, dat men gezegd heeft, dat kan nooit, dat moet geschreven zijn nadat die dingen al gebeurd waren. En toen ook daar eenmaal een schaap over het dam was, toen heeft men gedacht, maar als dat met Daniël zo is, begrijp u, dan zal het met Jesaja ook wel zo zijn. En dus vond men een tweede Jesaja uit, men deed het voorzichtig. Men liet de eerste bestaan en vond toen een tweede uit, Deutero-Jesaja. Het is heel geleerd hoor, als je dat uit kunt spreken, Deutero-Jesaja. De tweede Jesaja. En daarna kreeg je natuurlijk een trito-Jesaja. En tegenwoordig zijn er een heleboel. Ze hebben ook rugnummers op. Een hele reeks. Ik geloof dat ze tot vier of vijf, vier in elk geval zijn. Zoveel verschillende Jesaja's. Maar daar komt het vandaan. En daarna meteen Genesis aanpakken, want dat zal wel niet door Mozes geschreven zijn. Daar hadden ze nog gelijk in ook. Maar daar ga ik nou even niet op in. Dat was dus heel gemakkelijk te bewijzen. Ja, dat is zo. Wat kijkt u nou aan? Er staat toch nergens in de Bijbel dat Genesis door Mozes geschreven is? Wel. Sommigen kijken me nou aan. Nee, het wordt gerekend op de boeken van Mozes in het algemeen. En in Duitsland heet het het eerste boek van Mozes. In zekere zin is het dat ook, maar het wil nog niet zeggen dat hij het geschreven heeft. Dat is namelijk niet zo, omdat erin staat wie het wel geschreven heeft. Dus dat is makkelijk genoeg. Maar daar hebben we het nou niet over. Zo interessant is het ook niet. Als u mij nu zou vragen, wie heeft het dan wel geschreven, zeg ik nou. Elke profetie de schrift is voortijds niet voortgebracht door de wil eens mensen, maar de heilige mensen gods van de Heilige Geest gedreven zijn, daar hebben ze geschreven. Dat is mij uiteindelijk meer dan voldoen. En de rest is interessant, broeder. Ja, dat vind ik zelf ook. Maar ik probeer me te beheersen. Zo belangrijk is het niet. Maar waar het maar om gaat, is dat men de oorsprong van de diverse Bijbelboeken in twijfel is gaan trekken, beginnende bij het boek Daniël, en met als enige argument dat de profetieën die daarin voorkomen zo gedetailleerd vervuld zijn geworden dat men onmogelijk achtte dat het van tevoren zo aangekondigd was. Men zegt, dat moet geschreven zijn na die tijd. Want zo is dat. En met name gaat het daarbij uiteraard niet om Daniël 9, maar wel om Daniël 10 en 11 eigenlijk. U weet wel, profetieën over de ontwikkeling van die wereldrijken, gedetailleerd en wel via Alexander de Grote enzovoort, en dan tot, laten we zeggen, tot en met Antiochus Epiphanes. Dat is zo gedetailleerd beschreven. De aardigheid ervan is, dat kan iedereen controleren. Je hebt er wel een fatsoenlijk en een goed geschiedenisboek bij nodig om het ernaast te leggen. Maar dan zul je het ook ogenblikkelijk herkennen. En de aardigheid ervan is anderzijds dat als je niet weet hoe het vervuld is, zou je het ook niet eens uit het hoofdstuk kunnen halen. Maar achteraf blijkt dat er wel degelijk allemaal werd aangekondigd. Taalgebruik in die hoofdstukken zodanig dat wij er waarschijnlijk niks mee zouden gekund hebben. Maar op het moment dat het vervuld werd, was het zo zonder meer 100% duidelijk. En dat is het belangrijkste. Dat verzin ik niet hoor, want het zijn standaardzinnen uit diverse bijbelcommentaren die ik ken. Dat is het belangrijkste. Men zegt in dat verband dan gewoonlijk, wij hebben het profetisch woord niet opdat wij zouden kunnen profeteren en alles van tevoren precies zouden weten, maar wel in elk geval opdat we de dingen zouden herkennen wanneer ze plaatsvinden. Dat in elk geval. En zo is het ongeveer ook wel, denk ik. Daar ga ik ook nou niet dieper op in, daar hebben we de hele week nog voor. Maar waar het maar om gaat, is dat wij dat profetisch woord hebben dat wel degelijk zeer vast is en dat bewezen is ook. En het argument van dat dan kennelijk die profetieën later geschreven zijn, dat vind ik zo'n dwaas argument. U maakt mij niet wijs dat boeken geschreven door de een of andere oplichter die net doet alsof hij het woord des Heren krijgt en de toekomst aankondigt en die het dan in werkelijkheid pas achteraf schrijft, dat dat soort boeken van zulke onbenullen duizenden jaren bewaard blijven en opgenomen worden in de kanon van de Bijbel. Dat geloof je toch zelf niet? Dus dat kunnen we rustig vergeten. Nee, het is inderdaad het profetisch woord dat zeer vast is. In de eerste plaats, let op dat er staat, wij hebben het profetisch woord. Het is de vaste uitdrukking. Daar hoef ik dus eigenlijk niks over te zeggen. Maar ik wijs wel op het merkwaardige verschijnsel dat in het algemeen men dat profetisch woord behandelt, beschouwt en bestudeert ook voor zover men dat doet, alsof het profetische woorden zijn. Ik bedoel te zeggen dat de schrift spreekt, de Bijbel spreekt over het profetisch woord in het enkelvoud, namelijk als één geheel, terwijl men in de praktijk geneigd is het absoluut niet als één geheel te beschouwen. Hoe dat komt, weet ik niet. Wat me wel eens is opgevallen, is dat de moderne wetenschap, moderne wetenschap neemt meteen het scalpel dan wel een hakbijl ter hand. Snijdt de dingen open in stukjes, ontleedt het in allemaal losse stukjes en daarna bekijkt men de losse stukjes. Sinds de uitvinding van de microscoop is dat gebruikelijk. Allemaal mooie losse stukjes. Weet je wel, al die losse tandwieletjes. Maar hoe krijg je in vredesnaam die wekker weer in elkaar? Heb ik gevraagd aan de H. van Praag in de tijd. Die had een heel verhaal over, maar dat zal ik u besparen. Wijlen, ja. Een klein beetje kan ik er wel van zeggen. De nette variant, dan komt het erop neer. Hij zegt, de belangstelling die jonge jongens hebben in het slopen van wekkers van die oude dingen met die je op moet winden met al die tandwieltjes erin, is gelegen in dat men eigenlijk zoekt niet naar hoe die wekker werkt, maar hoe het leven in elkaar steekt. De wereld, het leven als zodanig, het geheim ervan. Symboliek. Niet specifiek Joods, al moet ik zeggen dat H. van Praag. Nee, dat was niet voorzitter van Ajax. Nee, het was een andere van Praag. We hebben er een boel gekend, hè? Maar hij zegt, dat heeft daarmee te maken. En dat is ook ongetwijfeld zo. Maar het probleem is dat als de wetenschap in onze dagen, in het algemeen dan, de dingen onderzoekt, dan ontleedt het het in allerlei kleinere factoren, zal ik maar zeggen. Daarna blijft men met de rommel zitten, want je krijgt die werken nooit meer in elkaar. En dat is wat ik van de Bijbel ook altijd zeg, dat meen ik ook 100%. De Bijbel bestuderen is best. Een woord uit de Bijbel bestuderen, dat kan ook niet echt verkeerd zijn. Maar het probleem is dikwijls, dat heb ik ook gezien, dat het zo gaat namelijk. Het probleem is dikwijls dat men daarna een woordenboek overhoudt en de Bijbel kwijt is. Omdat men dan niet meer heeft profetisch woord, maar het wordt eerst ontleed in profetische woorden, zoals daar zijn het boek Daniel enerzijds en Openbaring anderzijds, om maar eens wat te noemen. En dan nog een boek Jesaja en dan de Primo en Deutero Jesaja enzovoort. Kortom, allemaal verschillende stukken. Of een hoofdstukje hier, of een tekstje daar. En daarna kan men ze niet meer in elkaar geschoven krijgen. En men denkt er zelfs niet aan dat dat zou moeten. Maar de Bijbel zegt, Peter zegt hier, wij hebben het profetisch woord, enkelvoud. Het is namelijk één geheel en wij zouden ook bij het bestuderen van de profetisch woord, en ik bedoel dus de Bijbel, proberen het overzicht niet te verliezen. Integendeel, wij zouden zelfs beginnen, als u mij vraagt, en daarom begin ik er nu dus ook mee, wij zouden namelijk beginnen met vast te stellen wat deze versen zeggen, dat namelijk wij van doen hebben met profetisch woord, daarna met de schrift eveneens in het enkelvoud, en dus net zo goed één geheel hier in vers 20. Want het mag door de Bijbel zijn, samengesteld zeggen we dan uit zoveel boeken, vele tientallen, 66 zeggen sommigen. Ik vind altijd een raar getal, maar vooruit, laat me zitten. Maar samengesteld en men behandelt zo verschillende boeken. Men zou het niet doen, het is één boek. Het is één Bijbel, de schrift. Je kan het wel onderverdelen in de schriften, het is ook niet helemaal onbijbels, maar het gaat erom dat alles bij elkaar wij van doen hebben met het woord Gods. Niet de woorden Gods, het woord Gods, enkelvoud. En dat blijft dus altijd het belangrijkste. Kortom, we hebben van doen met profetisch woord, met de schrift en daarna met de uitspraak van het laatste vers van 2 Petrus 1, want de profetie, enkelvoud, niet profetieën, profetie, één geheel. Profetie is voortijds niet voortgebracht. Let op dat de man het dus niet heeft zozeer over het profetisch woord zoals het werd voortgebracht in zijn eigen dagen. En zelfs op het moment dat Petrus deze brief schreef, want aan onze maatstaven hoort deze brief ook tot het profetisch woord, maar hij heeft het over de oud-testamentische geschriften. En hij zegt, de profetie is voortijds, in ieder geval dus voor zijn tijd. Profetie is voortijds niet voortgebracht door de wil van een mens, maar de heilige mensen, meervoud, heilige mensen Gods, heilig in dit verband betekent natuurlijk primair voor dat doel apart gezet, gewijd aan dat werk, geselecteerd zo je wilt, geheiligd. Maar de heilige mensen Gods, en dus van Gods wegen, door de Heilige Geest gedreven zijnde. Hoe die aandrijving werkt, weet ik ook niet, maar dat het werkt, dat is zeker. Maar heilige mensen Gods, door de Heilige Geest gedreven zijnde, makkelijkste verklaring is natuurlijk dat God en de Heilige Geest gewoon dezelfde is. En dat is ook zo. Je hoeft niet moeilijker te maken dan het is. Nu toch? Heilige mensen Gods, door de Heilige Geest gedreven zijnde, aangedreven zijnde, dat wil zeggen via een kracht Gods die in hen werkte en die onzichtbare, maar niettemin actieve kracht Gods heet nou eenmaal geest. En dus van de Heilige Geest gedreven zijnde hebben gesproken. Soms hardop, soms ook alleen via het schrift. Maar niettemin, ze hebben woord voortgebracht en daar gaat het maar om. Ze hebben gesproken, het woord Gods voortgebracht. Maar let op hoe het er staat. Voortijds voortgebracht niet door de wil van een mens, maar door de heilige mensen Gods. En voortijds is een zeer algemene term, want we weten natuurlijk, nou ja, om het dan toch maar op in te gaan, het is niet eens zo, zoals wij dikwijls denken, dat de Oud-Testamentische schriften stammen vanaf Mozes en dus vanaf pakweg 1200, dan wel 1500, dan wel 1600 jaar voor onze jaartelling of zo. Maar als je mij vraagt, ik geloof dat Genesis geschreven werd door Adam. Nou, het eerste stukje, jazeker, staat zelfs zijn naam onder, dus het kan niet missen. En daarna weet ik niet meer precies uit het hoofd wie het waren. Maar het doet er niet toe, ze worden steeds genoemd. Wie is de volgende aard? Weet je het nog? Henoch? Dat zal wel eens kunnen, ja. Maar in ieder geval, ze voelt allemaal weer een stukje eraan toe. Enzovoort, kortom, de Bijbel begint bij Adam, dus met recht het jaar nul. Door die verschillende eeuwen, door mensen die elkaar helemaal niet gekend hebben, die leven in andere omstandigheden enzovoort, andere culturen, kun je ook rustig zeggen, die elkaars geschriften misschien ook niet eens gelezen hebben. Dat weet ik niet, maar dat zou best wel kunnen in sommige gevallen. Maar niettemin, al die verschillende stukjes vormen samen wel degelijk één geheel. En aan het eind van de Bijbel vinden we ook de afsluiting van het geheel. Als er staat, en wie er nog wat aan toevoegt, die zij vervloekt. Dus kan de paus mooi naar huis. Naar het vage vuur, zuster. Ja, sorry. Hè? Nou, deze weet ik niet, maar er zijn er nogal wat geweest die er wat aan toegevoegd hebben. Nee, niet alleen in die kring, maar dit is de meest bekende natuurlijk, hè. Want er is wat aan toegevoegd in de loop der eeuwen. Ik weet het nog, Bijbelschool met alleen de Bijbel. Er geen belijdenisgeschrift aan te pas komen, ik had niks wezen. Dus, daar gingen we weer. 1984, broer, ja, ik weet het nog. Dat hoorde erbij. Men wilde er wat aan toevoegen. Maar wie doet, die zijn vervloekt, zegt de schrift. Het is compleet. En dus de gedachte van dat iemand er wat aan zou toevoegen, ja, dat is vanzelfsprekend, want het is al die eeuwen door gebeurd. Er is steeds aan toegevoegd. Van Gods wegen. Het is diezelfde God die het ook een keer afsluit. Kijk, het is allemaal zo theoretisch en ik denk dat velen van u er niet de minste belangstelling voor hebben. Maar traditionele Bijbelstudie, die bestaat tegenwoordig niet meer, maar tot voor kort dan, hè, vroeger, hè. De bestudering van de Bijbel, als het uiteengezet wordt systematisch, dan komt er altijd in voor, enerzijds, dat sprake is van een voortschrijdende, want zo heet dat met een lange ei, een voortschrijdende godsopenbaring. Begrijp je wel? God openbaart zich steeds meer, voegt steeds dus toe. En het andere punt in hetzelfde rijtje is altijd dat God openbaart zich fragmentarisch. Hier en daar een beetje. Aan die, in die gelegenheid iets. En via een andere, in een hele andere omstandigheden, weer wat anders. Stukjes. En dat is ook inderdaad zo. Dat is van oudsher algemeen bekend. Alleen toen kwam er een nieuw licht en die zei, nou ja, het is natuurlijk door verschillende mensen geschreven. En als je dan zegt, maar waarom is het dan toch zo'n mooi geheel geworden? Zeg maar, nou, dat komt omdat er een redacteur geweest is die al die stukjes verzameld heeft en aan elkaar geplakt heeft enzovoort, met een tekstverwerker, weet je wel. En zo is het dan toch nog een redelijk fraai geheel geworden. Dat is moderne theologie. En die houdt zich eigenlijk nauwelijks met iets anders bezig dan dit. Over wie het van wie heeft overgeschreven en waar de diverse redacteuren, heet dat, hun stukjes vandaan gehaald hebben. Want u weet, in wetenschappelijke kring is het gebruikelijk dat men alles van elkaar overschrijft. En men denkt dus dat de oude bijbelschrijvers ook theologen waren en het ook allemaal van elkaar overschreven enzovoort. Dat is echt waar. Het is heel verhelderend om te lezen hoe die mensen tegenwoordig over de Bijbel denken. Je weet precies wie je voor je hebt dan. Maar men heeft geen idee van hoe het werkelijk in elkaar steekt. Die harmonie in de schrift, die is er. Maar is niet tot stand gebracht door enige redacteur of zo. Nou, soms op laag niveau is dat wel gebeurd. Maar van heel de Bijbel moet ik u zeggen, nee, het is gewoon het woord Gods. Zullen we een ander eerste hoofdstuk nemen? Hebreeën 1, vers 1. God, voortijds, vele malen en op velerlei wijze tot de vaderen gesproken hebbende. Door de profeten enzovoorts. Want om de rest van de zin gaat het me nou niet. De eerste zin uit de Hebreeënbrief kun je zo terugvinden. God eert werd veelmaal en op velerlei wijze. In afleveringen en niet systematisch. Helemaal niet systematisch. Nou ja, niet naar onze begrippen van systematisch. Het was wel systematisch, maar God houdt er nou eenmaal een ander systeem op na. Als wij. En daar gaat het maar om. En vandaar dat we dikwijls schriftgedeelten die helemaal niet achter elkaar staan in de Bijbel, niettemin toch achter elkaar lezen, alsof het een geheel is, tot ergernis van de moderne theoloog. Maar waarom zouden we het niet doen? Het is van dezelfde schrijver. Wiens boodschap en wiens gedachten nooit veranderd zijn, tot in onze dagen niet. En dat is het meest kenmerkende. Als u mij zou vragen, er werd wel eens gevraagd, wat is nou het meest kenmerkende van jullie leer, vragen ze dan. Nou, dat weet ik zo van. Wat leren we? We leren de Bijbel Gods woord. Als je vraagt, wat is nou het meest kenmerkende voor de wijze waarop wij met de schrift omgaan, dan weet ik het precies. Dat is dat wij uitgaan van deze waarheid, dat de Bijbel Gods woord is, dan zeggen we, ja, dat geloven we er meer. Ze zeggen, nee, maar wij behandelen de schrift ook zo. Wij lezen het ook alsof het Gods woord is. Alsof het niet van verschillende schrijvers is, veelmaal en op velerlei wijze. Iedereen een eigen stijl. Hoewel dat laatste wel zo is hoor. Iedereen een eigen stijl. Dat is het leuke ervan juist. En het verhelderende bovendien. Maar het is gewoon één schrijver. En dus hebben wij niet een verzameling van 66 of zo verschillende Bijbelboeken. We hebben gewoon één Bijbel. En dus vergelijken wij schrift met schrift. Wij vergelijken schrift met schrift. Dus het oude credo, zo moet het namelijk. En dat is wat Petrus hier ook zegt. Namelijk, vers 20, het profetisch woord is zeer vast. Hoezo zeer vast? Iedereen weet dat het helemaal niet vast is. Wel, zegt Petrus, het is zeer vast. Maar je moet punt 1... En eerlijk gezegd, ik ben punt 2 nog nooit tegengekomen. Want er zijn geen regels voor hoe je de Bijbel zou lezen. Echt niet. Sommigen hebben ze geprobeerd te maken om ons te helpen. Zo van, als je helemaal niet weet hoe het moet, nou houd dan deze regeltjes aan, dan kom je net op streek. Maar denk dan niet dat er echt regels voor zijn, die zijn er niet. Nou ja, voor zover ze er zijn, is het deze regel. Dit is het woord van God. Die heeft zijn boodschap vastgelegd, zwart op wit. Hebben wij voor ons. En als er iets moeilijks aan is, dan zeg ik altijd, het is God zelf die zich aan ons openbaart. Hij heeft er belang bij, dus kennelijk, dat wij op de hoogte gebracht worden van zijn wezen en daarmee van zijn wil. Dus als het voor ons wat te moeilijk is, dan kan ik het dus laconiek zeggen, dan moet hij er maar wat aan doen. Nou, laat ik het dan anders zeggen. Dan doet hij er wat aan. Maar alleen als wij dat willen. Als wij ook willen. En anders niet. En daarom lezen wij andere eerste hoofdstuk. Ik doe het niet met opzet. Maar lezen wij een andere eerste hoofdstuk. Bijna de eerste woorden. Jacobus 1. Indien het iemand aan wijsheid ontbreekt, dat hij die van God begeren. Die in ieder mildelijk geeft en niet verwijt. Enzovoort. Die gewoon geeft. Die dat doen zal. En terwijl ik het zeg, denk ik natuurlijk aan Efeze 1, waar de apostel bidt voor de Efeziërs dat ze mogen ontvangen die geest der wijsheid en der openbaring in kennis van Christus. Dat is waar het om gaat. En anders komen we in 1 Korinthe 2, is het nou deze keer. Nou, in 1 ook al. Maar 1 Korinthe 2. We hebben van God ontvangen de geest Gods, opdat we zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. Kortom, God zelf zal daarin voorzien. Daarom bestaan die regels ook niet. Begrijp me goed, er zijn dikke boeken over geschreven, hoor, over hoe je de Bijbel moet bestuderen. Echt waar. Over Bijbelse exegese, uitlegkunde. En daarna heb je weer dikke boeken over hoe je met de uitlegkunde zelf moet omgaan. Dat heet hermeneutiek. Nou, laat maar eens, er zijn wel plechtige namen voor. Maar dient tot niks. Zulke dingen heb je nodig als je er niks van begrijpt en ook niet wil geloven in de Bijbel als woord van God en als het woord van de levende God die tot je spreken wil en je wil er toch kennis van zien te krijgen, ja, dan heb je die moeilijke boeken nodig En daardoor heb je jarenlang de indruk dat je mooi op streek bent, maar na vele jaren zal blijken dat je er nog niks van snapt. Want het werkt niet. Het werkt echt niet. Wat er gewoon staat is: profetie is voortijds niet voortgebracht door de wil van een mens, maar de heilige mensen Gods. Voortijds, veelmaal en op velerlei wijze, hebben jullie even zin. Van de Heilige Geest gedreven zijnde, hebben ze gesproken. Het punt is gewoon dat heel de schrift dus enkelvoud, maar nou zit ik in 2 Timotheüs 3, als ik me niet vergis, vers 16. 2 Timotheüs 3, vers 16. Heel de schrift is van God ingegeven. Heel de schrift, heel, al de schriftstaten, maar dat betekent heel, als één geheel, heel de schrift, enkelvoud, is van God. Hier staat van de Heilige Geest, maar het maakt niks uit. Is van God ingegeven en is nuttig tot onderwijzing, puntje, 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 die in de rechtvaardigheid is. Eén schrift, één Bijbel. Voor de schrijvers van het Nieuwe Testament betrof dat natuurlijk in de eerste plaats alle oud-testamentische Bijbelboeken als één geheel. En voor ons inmiddels betreft het ook die nieuw-testamentische Bijbelboeken die door de apostelen zijn voortgebracht. Want ze vallen in dezelfde categorie van apostelen, namelijk profeten, die net zo goed door de Heilige Geest gedreven gesproken hebben. En daar gaat het maar om. Het is één Bijbel, het is één boek en men zou het ook als zodanig beschouwen. En daar waar dat niet gebeurt, daar waar het boek beschouwd wordt als een verzameling boeken, als een bibliotheek of zo, met verschillende schrijvers. Nou, ik wil het wel meteen aan het begin van de week grof zeggen, heb je meteen wat om over na te praten. Daar hebben wij van doen met de werkzaamheden van de duivel. De diabolos. Degene die verdeeldheid brengt. Want wat zei ik nou? We hebben één Bijbel. Eén geheel. En de bedoeling was zelfs om even wat gymnastiek te doen. De bedoeling was zelfs dat we van doen zouden hebben uiteindelijk met één schepping, één, waarin God zou zijn alles en in allen, één dus, hè, alles. En daartussenin ergens ligt de gemeente die één zou zijn, weet u nog? Zo één zijn. En overal waar die eenheid niet is, is dat wegens de werking van het kwaad, maar ik moet gewoon zeggen, door de duivel, hoogst persoonlijk. Nou ja, hij is de personificatie van kwaad, maar hij is wel degelijk één persoon. En hij brengt verdeeldheid, hij brengt scheiding. Hoe meer, hoe liever. Men vraagt mij wel eens, maar broeder, waar komt toch al die verwarring vandaan? Ja, van de duivel. Alleen dat is een hard antwoord. Want meestal wordt de vraag gesteld in een bepaald verband en dan durf ik dit antwoord niet te geven. Maar nou, zonder verband, waar komt al die verwarring vandaan? Van de duivel. De diabolos, de dooreenwerper. Degene die alles door elkaar doet. Waar komen al die godsdiensten vandaan? Van de duivel. Allemaal. Ja. Hij is de leugenaar van het begin, is van zijn eerste leugen niet doodgevallen. Dat moet nog gebeuren, dat zal ook gebeuren overigens. Hoewel ik er ken die glashard beweren dat dat nooit zal gebeuren. Die zeggen dat met een Bijbel in de hand. Ja, echt waar, die categorie bestaat ook. En dan weet je ook waar dat vandaan komt. Maar in ieder geval, of mensen nou de ene godsdienst aanhangen of de andere, dat maakt de duivel niks uit, zolang maar men niet gelooft in de Heer Jezus Christus. En iedereen kan het dus krijgen zoals hij het hebben wil. En sceptici zeggen dan ook, nou ja, godsdienst wordt uitgevonden door de mens. Hij kiest zich, hij maakt zich één God. En hij legt die God woorden in de mond. Dat zeggen ze van het christendom dus vervolgens ook. En binnen het christendom is dat ook hoogst gebruikelijk, inderdaad. Men maakt zich een eigen God. Men noemt hem met de namen die hij in de Bijbel heeft. Maar men verstaat er heel iemand anders onder als hij het mij vraagt. De volgende keer scherp zeggen. Men heeft het over Jezus, maar het is iemand die ik niet ken. Spijt me wel, maar het is wel zo. En andersom, velen kennen de Christus der schriften ook niet. Maar goed, dat was hier een oud onderwerp, dus daar begin ik nou niet meteen weer over. Maar dat is nou eenmaal zo. En dat komt omdat men er zichzelf een schept. En men leest het in de Bijbel. moet toch kunnen. Er staan zoveel regeltjes, zal je gedacht zijn wat je tussen de regels door allemaal nog kunt bijschrijven, nietwaar? En wat je erin kunt lezen, dat gebeurt ook. Maar het gaat altijd ten koste van de schrift. Waar wij voor staan, is voor de Bijbel het woord Gods. Als één geheel. En daarna zeg ik, maar dat bedoel ik niet zo scherp als dat het er nu uitkomt, maar gewoon als de vaststelling van een feit. Zogeheten dwaaleren, ik weet nooit precies wat het is, maar het is een goed woord, hè. Zogeheten dwaaleren, we staan altijd bij de gratie van een fragmentarische en partiële kennis van de Bijbel. Men heeft enige teksten, soms enige hoofdstukken en soms misschien wel een heel Bijbelboek en baseert daar een leer op. Ten koste van wat elders in de schrift beschreven staat. De oud-Nederlands gezegde zegt, elke ketter heeft zijn letter, maar let op, letter. Elke ketter heeft zijn letter. Of een paar lettertjes. Of een tekst. Of zoiets. En hoe minder kennis van de schrift, hoe makkelijker het is om op basis van de teksten die men prefereert, een leer te baseren of te ontwikkelen. En dat is ook wat in de praktijk gebeurt. En daarom zie je op de boekenplanken staan. De theologische bibliotheek, weet je, staan de boekenplanken. De theologie van Jacobus. Ik zeg gewoon, bestudeert men wat Jacobus kennelijk wist over Theos, over God. Wat kennelijk zijn opvattingen waren. En daarna de theologie van Johannes. Die had er kennelijk heel andere gedachten over. Maar dan bestudeert men dus alleen de boeken van Johannes, zal ik maar zeggen. En daarnaast natuurlijk krijg je nog de theologie van Paulus. Dat was de meest ingewikkelde, blijkbaar. Maar ook de theologie van Ezechiël. Echt waar, de tegenwoordige Bijbelcommentaren steken allemaal zo in elkaar. Bepaalde opvattingen omtrent de godheid, zal ik maar zeggen. Nou ja, die had zus een opvatting en die had zo een opvatting. En uiteindelijk, Paulus heeft dan weer zus een opvatting en die heeft dan kennelijk weer een paar andere samengevoegd of er weer wat uit weggelaten. Zo gaat dat. En hoe komt men daarbij? Omdat men doet alsof het boeken zijn van Petrus en van Jacobus en van Johannes en van Paulus en van Ezechiël. Maar dat is niet zo. Integendeel. We hebben van doen met het ene woord Gods en we leren uit al die boeken iets over God en dus over zijn werk. En wij zouden dat allemaal leren verstaan en beschouwen en ons eigen maken als één geheel. Dan zinkt u natuurlijk meteen de moed in de schoenen, want dat is nogal een klus. Dat weet ik wel, maar het hele punt is gewoon, wij zouden niet zoveel haast maken. Ik bedoel dit, wij zouden niet te voorbarig conclusies trekken en die verabsoluteren. Dat is het hele verhaal. En wij zouden begrijpen dat eigenlijk wij zouden de hele Bijbel moeten kennen en dan onze definitieve conclusies trekken. En zolang dat niet zo is, moet we voorzichtig zijn en zeggen en naar eer en geweten met de Bijbel omgaan en lezen enzovoorts. En dan zal blijken dat in de loop der tijd onze opvattingen misschien veranderen. Ons inzicht verandert in elk geval. Ik bedoel eigenlijk te zeggen, ons inzicht zal dan toenemen, want zo moet het eigenlijk gezegd worden dan. We zullen in staat zijn op den duur om de dingen ook eens van een andere kant te bezien. Dat helpt, want ik zeg altijd, als je de ene hebt die in de Bijbel de dingen van de andere kant beziet, is het Johannes. Je ziet de dingen van een totaal andere kant dan dat Paulus of Petrus dat doen, of Jacobus. Is dat helemaal zo? Dan moet je gewoon leren. Je kunt de dingen ook in een ander perspectief zien en tegen een andere achtergrond, vanuit een ander standpunt. En zo leren ze echt verstaan. En dan blijkt het profetisch woord zeer vast te zijn. De Bijbel is niet zo'n boek met hier en daar een tekst en waarbij het moeilijk is om zijn tekst te interpreteren omdat die voor tweeënlei uitleg vatbaar is, waarna het probleem een grammaticaal probleem wordt of iets dergelijks. Zo zit het niet in elkaar. Dat lijkt soms zo, maar het is niet werkelijk zo. In werkelijkheid is het zo dat we dezelfde waarheden van zoveel verschillende kanten belicht vinden in de Bijbel, dat wanneer we die verschillende standpunten leren verstaan en wanneer we leren vanuit die verschillende standpunten te kijken, dan blijkt er geen tegenstrijdigheid te zijn. De moeilijkheden blijken weg te vallen. Dan zal blijken dat het ene schriftgedeelte het andere verklaart. En dan zal blijken dat de Bijbel ons een constructie levert die absoluut onwankelbaar is. Nou, een leerstellige constructie, maar dat zijn van die zware woorden. Zo bedoel ik het niet. Maar het punt is gewoon dat als ik wel eens inderdaad met grote kracht en stelligheid zeg, zo is het, dan zult u toch hopelijk wel eens ook gemerkt hebben dat ik dat niet baseer op één tekst. En als u dan zegt, maar die tekst is twijfelachtig, dan zeg ik, oké, dan nemen we die niet, dan neem ik toch een ander, maakt niet uit. Want als het echt zo zeker is, tenminste, ik heb dat voor mezelf, als ik het echt zo zeker weet, dan komt dat niet omdat ik er één of twee teksten voor heb, hoor. Dan komt dat omdat er legio schriftgedeelten zijn. Mijn vader deed het nog sterker, dat ben ik ook nooit vergeten. Ik haal het nogal dikwijls aan. Mijn vader werd wel eens gevraagd waarom hij geloofde in wat bekend staat als de restitutieleer. U weet wel, die leer die zegt, in het begin schiep God de hemel en de aarde, maar daarna werd de aarde woestheid en ledigheid en duisternis. En vervolgens, vanaf de eerste dag uit Genesis 1, is er sprake van restitutie, herstel. Van een oude wereld die al geoordeeld was van Gods wegen, daarna hersteld werd. En u weet, oppervlakkige kenners die denken dat het vastzit op dat woordje, de aarde nu was woest en ledig. Dat het vastzit op Genesis 1 vers 2, was. Want één leest het als was en de ander zegt, nee, maar je kan het ook lezen als werd. En men denkt dan dat wij in de restitutie leer geloven op basis van dat wij vinden dat daar werd zou hebben moeten staan. Nou, dat is dwaasheid. Daarom, als ik het tegenwoordig over het onderwerp moet spreken, dan haal ik dat woord helemaal niet meer aan. Ik laat gewoon weg. Dat blijkt achteraf dat het werd moet zijn. We hoeven het niet eens over te spreken. Dat staat er gemeld namelijk niet. Maar mijn vader werd eens gevraagd waar ik bij stond, waarom hij dan in die restitutie weer geloofde. En hij zei, ik moet wel, want anders begrijp ik van heel mijn Bijbel niks meer. Dat vond ik toen een zwak argument, toen ik het hoorde. En nu vind ik het sterkste argument wat er is. En ik zeg het hem ook gewoon na, anders begrijp ik van mijn Bijbel helemaal niks meer. Zo moet het wel zijn. Hoe dan ook, los van een specifieke schriftplaats, zo moet het wel zijn. Dat hoef ik u verder niet uit te leggen, doet er ook niet toe. Maar zoals met veel meer dingen zo, zo moet het wel zijn. Omdat als het niet zo is, ja, dan klopt dit niet, dan klopt dat niet, dan kan ik daar niks mee, dan valt dit niet meer op zijn plek, dan blijf ik hier en daar met de schriftgedeelte in mijn teksten zitten waar ik geen kant meer mee op kan. Terwijl, als het zo is, dan is het allemaal keurig en geheel harmonieerd. Zo moet het zijn. Dat maakt de bewijsvoering dikwijls wat gecompliceerd. Dat is jammer, omdat het in werkelijkheid helemaal zo gecompliceerd niet is. Maar ik moet u zeggen dat heel wat opvattingen die wij hebben, ook buiten de Bijbel, opvattingen, meningen die we hebben over dingen in de wereld in het algemeen, ook niet ontstaan zijn uit argumenten, maar gewoon uit levenservaring en proefondervindelijk. En op een gegeven moment bleek dat wij over bepaalde zaken wel degelijk een bepaalde opvatting hadden. We hadden op bepaalde dingen een bepaalde visie, ook zonder ze bestudeerd te hebben enzovoort. En het ontstaat gewoon vanzelf bij alles wat je leert. Zo gaat dat nou eenmaal. En dat is met de Bijbel heel dikwijls precies hetzelfde het geval. Daarnaast moet ik zeggen, als er dan al een regel bestaat, maar die heb ik eigenlijk al genoemd, maar als er dan een regel bestaat voor het bestuderen van de Bijbel, dan is het niet een technische regel of zo, ook zelfs niet een wetenschappelijke. Maar er is maar één ding wat eerste vereiste is, en dat is niet intelligentie, ontwikkeling, belezenheid of wat dan ook. Er is maar één eis, dat is dat u werkelijk de waarheid zoekt, wilt weten dus, en dat ben ik er nog niet, want het is nog niet compleet. Waar het om gaat is dat wij werkelijk de waarheid zouden zoeken en ons daaraan zouden onderwerpen. Op voorhand. En daarna zeg ik, en omdat velen toch niet bereid zijn zich überhaupt ergens aan te onderwerpen, hebben ze geen belang bij de waarheid. En vinden hem dus nooit. Hoezeer ze misschien ook de Bijbel bestuderen. Want zo steekt hij echt in elkaar. Als je wat leren wil, moet je de consequenties daarvan aanvaarden. Als je wat leren wil over God, de schepper. En daarna als je wat leren wil over het werk wat de schepper doet. Dat wil zeggen, het werk wat God dan toch kennelijk doet met deze wereld. Als je wat wil weten over de zin van het bestaan en hoe dat maar heten mag. Dan moet je natuurlijk wel bereid zijn om daarvan de consequenties te aanvaarden. De aardigheid is dat het bovendien een Bijbelse gedachte is, dat wanneer wij dat willen, wanneer wij bereid zijn om ons aan de waarheid te onderwerpen, dan zullen wij die waarheid vinden en verstaan en de waarheid zal ons vrijmaken. Zo werkt het. En iets anders is eigenlijk, als u mij vraagt, niet nodig. Want kijk, als ik niet in staat ben mijn Bijbel te bestuderen, is er altijd wel iemand anders. En als er helemaal niemand zou zijn om mij de weg te wijzen in de schrift, dan kan de Heer dat altijd zelf ook nog. Ook nu. En in de praktijk, God openbaart zichzelf. De Heer Jezus Christus openbaart zichzelf aan ons. In de eerste plaats via zijn woord. Dat is tastbaar en concreet in ons midden. Maar daarnaast is het wel degelijk de werking van de Heilige Geest. Dat is dan de vaste term, zal ik maar zeggen. Het is de werking van de Geest Gods. Het is de werking van Christus in ons, die ons inderdaad de schriften opent. Want dat is wat de Heer doet. Wat was het eerste wat de Heer deed na zijn opstanding uit de dood? Wat was het eerste wat hij deed? Punt 1. Hij openbaarde zich aan die vrouw waar ik nou maar niet op inga, omdat in het beeld van 10 stammen van Israël waaruit de gemeente tot stand gekomen is. We hebben dan een keer weer over. Hij openbaarde zich aan die vrouw die, laat ik dan kort zeggen, min of meer iets incorrect. Hij openbaarde zich aan de vrouw die dan uiteindelijk toch een beeld is van de gemeente. Op een wat ingewikkelde manier, maar dat is nou eenmaal zo. Dat bedoel ik te zeggen, hij openbaart zich aan ons. En als dit een te snelle was, is de volgende iets langzamer. Want wat deed de Heer Jezus daarna? Hij opende de schriften aan de Emmausgangers. Die wel wat van de schriften wisten, maar die de schriften kennelijk niet begrepen, omdat ze traag van hart, niet van verstand. De intelligentie niks te maken heeft te maken met geloof, met het hart. Gezindheid. Omdat ze traag van hart waren om te geloven. Al hetgeen de profeten gesproken hadden, heb je het weer, fragmentarisch. Hè? En het was de Heer die hem de schriften opende. En het wordt later herhaald, als ze er zelf van getuigen en zeggen, was ons hart niet brandende in ons toen hij ons de schriften opende. En als u me nu zou vragen, wat is het tegenwoordige werk van Christus, zeg ik precies hetzelfde. Hij opent ons de schriften. Waartoe is hij in ons? Waartoe is hij in ons midden? Opdat hij ons de schriften zou openen. Of anders, opdat hij ons in heel, enkelvoud komt hij weer, in heel de waarheid zou leiden. Dat kan dus niet een probleem zijn. Als er een probleem is in het verstaan van de schriften, is dat gelegen in onze eigen gezindheid. Dat meen ik 100%. Ik weet dat het arrogant klinkt, maar hier staan op zich is al arrogant, dus dat maakt nog niets meer uit. Ja. Maar het is een kwestie van gezindheid. En wanneer we ons onderwerpen aan de Heer, ons zijn eigendom weten, ons aan hem ter beschikking stellen, dan zal dat zijn in de eerste plaats, opdat wij door hem in heel de waarheid geleid zouden worden. En daar waar wij heel de waarheid leren kennen, daar werkt die waarheid in ons. Die maakt ons vrij. Die verlost ons van alle banden in deze oude schepping, in deze oude wereld. Die verandert ons naar zijn beeld. Die verandert ons in de vernieuwing van ons denken. En maakt ons bekwaam tot de dienst aan God. En daarmee geeft hij ons heerlijkheid. En om daarna die schriftplaats nog een keer te citeren, 2 Timotheüs 3, vers 16. Heel de schrift is van God ingegeven, is nuttig tot onderwijzing, die in de rechtvaardigheid is, opdat de mens Gods, zelfde uitdrukking als hier in 2 Petrus 1, mensen Gods, opdat de mens Gods volmaakt zij. Niet dat de mens volmaakt zij. Opdat de mens Gods volmaakt zij, komma, tot alle goed werk, praktische kwestie, volmaaktelijk toegerust. Praktisch en aardse nut, want ik noem het toch aards, van de bestudering van de schrift is dat wij de waarheid zouden verstaan. Het zou onze levens veranderen, het zou ons bekwaam maken voor de dienst aan de Heer. En van de andere kant bezien, praktische nut van de bestudering van de Bijbel is dat wij langs die weg onze Heer direct de gelegenheid geven en eigenlijk ook vragen of Hij zich aan ons wil bekendmaken. Niet in de wijze dat Hij zich zou manifesteren, maar in tegendeel, Hij zou zich bekendmaken aan ons en in het bijzonder in ons. Hij zou in onze harten woning maken, waardoor wij ook in de praktijk van ons leven en denken uiteraard zijn eigendom zijn. Want daartoe zijn wij geroepen. En dat is dus tegenwoordige waarheid.